Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Ze hebben grote ijskasten met bevroren voedsel. Ze hebben tientallen kranten en tijdschriften die dezelfde idealen omarmen. Ze hebben ontelbare keuzes, ontelbare soortgelijke gadgets die hen bezighouden en hun aandacht afleiden van de werkelijke kwestie. Namelijk het bewustzijn dat ze zowel minder zouden kunnen werken als hun eigen behoeftes en behoeftebevredigingen zouden kunnen bepalen. Zo drukte de filosoof Herbert Marcuse uit dat er onder de oppervlakte van rijkdom en overvloed armoede en repressie schuilgaat. Waarom leven we volgens Marcuse in het vrije Westen toch in een totalitaire samenleving? Wat is de grote weigering en wie doen er niet meer mee? En had Margaret Thatcher gelijk toen ze zei: there is no alternative? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Thijs Leijster, de denker die centraal staat, Marcuse.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten bespreken we 1 filosoof. Naast mij vandaag Kees Vijstra.
Dag Allard.
We zijn te gast in Zwolle.
Zeker. Kijkend op een pleintje.
Ja, je hoort misschien wat spelende kinderen op de achtergrond, maar dat kun je er ongetwijfeld bij hebben. We zijn te gast wederom bij Thijs Leijster, universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York en promoveerde in 2012 op Walter Benjamin en Theodor Adorno. Eind 2022 verscheen van zijn hand Wat we gemeen hebben, een filosofie van de meent, een boek dat veellovende kritieken ontving. En in april dit jaar is een heruitgave van Herbert Marcuse's Eendimensionale Mens verschenen, waarvoor Thijs het voorwoord schreef. En je kunt Thijs kennen, ik zei al opnieuw, van onze eerdere aflevering over Adorno. Mooi dat we weer mogen zijn, Thijs.
Ja, van harte welkom.
Dank. En zoals de biografie al een beetje die kant op bewoog, gaan we het hebben over Herbert Marcuse, geboren in 1898 in Berlijn. Hij studeerde filosofie, literatuur en economie in Berlijn en Freiburg en studeerde onder andere bij Husserl en Heidegger. Hij raakte verbonden aan das Institut für Sozialforschung in Frankfurt, waar later de Frankfurter Schule uit ontstond. En vanwege zijn Joodse komaf moest Marcuse Duitsland ontvluchten toen de nazi's aan de macht kwamen. Hij ging eerst naar Zwitserland, later naar de VS. Hij werkte tijdens de oorlog bij de voorloper van de CIA. En vervolgens was hij als politiek filosoof werkzaam achterinvolgens aan Columbia, Harvard, Brandeis University en de Universiteit van Californië. Hij overlijdt uiteindelijk in zijn geboorteland Duitsland tijdens een werkreis in 1979. En Thijs, er wordt wel eens gezegd dat dat boek van Marcuse, De Eendimensionale Mens, uit 1964 een soort van de intellectuele onderlegger is van de studentenprotesten in de jaren 60. Is dat zo en wat voor soort boek is het?
Ja, ik denk zeker dat je dat kan zeggen. Het was sowieso een enorme bestseller. Van de eerste editie van het boek zijn 300.000 exemplaren verkocht. Wat eigenlijk ongekend is voor een filosofisch boek. Vooral als je het leest en je merkt van, nou ja, het is helemaal niet zo eenvoudig om te lezen. Dus vermoedelijk is het ook vaker verkocht dan gelezen.
Het is lang niet het enige filosofische boek wat daaraan leidt, toch?
Nee, precies. Het is vooral iets wat natuurlijk dan heel interessant in je boekenkast staat. En wat je zo casual laat slingeren als iemand op bezoek is.
Het dat er mensen zijn die voor reality sterren en bekende mensen dan bedenken welk boek bij een outfit passen. Volgens mij schijnt dat te bestaan voor de superrijken die dan kunnen weten welk boek ze onder de arm moeten meenemen.
Ja. Nee, maar zeker was het boek een belangrijke inspiratiebron voor allerlei studentenprotesten. En zowel in de VS, waar Marcuse ook echt als een soort van goeroe op het schild gehezen werd voor Nieuw Links. En ook in Duitsland. En dat is misschien inderdaad wel interessant om dat nog even te noemen. Dat voor de mensen die de podcast over Adorno hebben beluisterd. Adorno's leven eindigde eigenlijk een beetje tragisch. Omdat er een soort clash was met die studentenbewegingen. Op een gegeven moment werd het Instituut voor Sociaal Forschung werd bezet door Duitse studenten. En Adorno belde toen de politie. Nou ja, dat, iets fouters kun je natuurlijk niet doen tegenover linkse studenten. En dus die raakte een beetje in ongenade. En Marcuse, die werd juist door die studenten omarmd als een belangrijke inspiratiebron. En hoewel Marcuse en Adorno tot het eind van Adorno's leven, dat was kort daarna, wel bevriend bleven, was Marcuse, stond hij daar echt tegenover Adorno. Hij vond dat ook echt een hele verkeerde beslissing van Adorno, dat hij de politie had gebeld. Hij zei van ja, als we de keuze hebben tussen de politie als representant van het staatsapparaat en deze protesterende studenten, dan moeten we altijd voor die studenten kiezen. Dus daar koos Marcuse zonder meer de kant van het studentenprotest.
En dat boek, zeg je net, de vraag is of het dus net heel veel gelezen werd. Wat zet Marcuse inhoudelijk neer?
Ja, nou ja, een van de vreemde dingen zou je kunnen zeggen van dat boek als inspiratiebron voor al die protesten, is dat het boek zelf eigenlijk amper ruimte biedt voor protest. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is natuurlijk een paar jaar voor de mei 68-beweging is het gepubliceerd, in 1964 dus. En wat hij daarin vooral eigenlijk neerzet, is een samenleving die volledig totalitair is. Waar eigenlijk geen enkele ruimte meer over is voor protest, voor vrijheid. Hij zegt eigenlijk dat de vrijheid die in het Westen genoten wordt, dat een schijnvrijheid is. Dat vooral de vrije keuze tussen 20 soorten vla is, zeg maar, in de supermarkt. Maar niet echt vrijheid van denken en van beslissen. En het interessante daarin is dat hij eigenlijk een paar jaar voordat hij Eendimensionale Mens schreef, schreef hij ook al een boek over Sovjet-Marxisme. Waar hij heel kritisch op was. Hij zag eigenlijk al vrij snel, eigenlijk al in de jaren 30, zag hij het Sovjet-regime afglijden naar een totalitaire staat. Dus daar was hij buitengewoon kritisch op. Maar tegelijkertijd zei hij dus, ja, het zogenaamde Vrije Westen, dus de andere kant van het IJzeren Gordijn, is evengoed totalitair. Weliswaar in een andere vorm. Hij maakt dan een onderscheid tussen de terreurstaat van de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Tegenover het land waar hij dan zelf verblijft, de Verenigde Staten. Dat daarin is er even goed repressie en controle. Maar dan niet op grond van terreur, maar op grond eigenlijk van een volledige inkapseling van het denken en van iedere vorm van je de wereld anders voorstellen.
En waarin gekapseld? Wat is dat, een kapitalistische inkapseling, zodat je alleen nog maar uit de soorten vla kunt kiezen? Of wat is die specifieke onvrijheid in het Westen?
Ja, het gaat dan inderdaad vooral om. Misschien moeten we dan even kijken naar die titel al, hè, de eendimensionale mens. En hij schrijft ook over de eendimensionale samenleving. Wat hij daar eigenlijk mee bedoelt met dat eendimensionale is dat eigenlijk alles wat er tegenover het systeem, hè, om het zo maar even te zeggen, wat daar tegenover zou kunnen staan, dat onmiddellijk ingekapseld wordt. En een van de belangrijke dingen daarin, dat deelt hij met de andere Frankfurters, de andere denkers van de Frankfurterschule, is de gedachte dat de arbeidersklasse helemaal geïntegreerd is in het kapitalisme. Als je analyse van kapitalisme bij Marx, zie je natuurlijk dat er twee klassen tegenover elkaar staan. Je hebt de bourgeoisie of de kapitalisten versus het proletariaat. En dat levert klassenstrijd op. En volgens Marx was die klassenstrijd eigenlijk de locomotief, zoals hij het noemde, van de geschiedenis. En die zou ervoor zorgen dat het kapitalisme zichzelf als het ware zou ondermijnen. Omdat die proletariërs steeds meer in onvrede zouden komen leven. En dat zou dan de revolutie veroorzaken. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal niet gebeurd. Of althans niet in het Westen. In plaats daarvan, zegt Marcuse, hebben eigenlijk die arbeiders allemaal, die hebben de mogelijkheid gekregen om een klein beetje mee te genieten van dat kapitaal. Maar daardoor zijn ze ook volledig geneutraliseerd, zou je kunnen zeggen. Hij schrijft ergens dat de arbeider heeft nu ook een koelkast en een Cadillac. Kan inderdaad kiezen uit allerlei gadgets en kranten. Maar daardoor is eigenlijk ook die soort van behoefte aan een andere wereld, aan een andere samenleving, is daarmee weggenomen.
Ja, want je zegt geneutraliseerd, alsof het iets slechts is. Je zou ook kunnen zeggen, nou, het is blijkbaar gelukt, want nu kan die ook de vruchten plukken van de vooruitgang. Ja. Hij heeft een koelkast, een Cadillac. Waarom is dat dan toch niet de bedoeling?
Als er gewoon niks meer over is om voor te strijden, is het ook prima.
Ja, precies. Je zou kunnen zeggen, dan is het gewoon gelukt. Prima.
Ja, precies. Hè. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Dat zegt Marcuse niet. En de reden dat hij dat zegt, is dat hij ziet dat de samenleving die daarmee tot stand gekomen is natuurlijk niet een soort van utopische samenleving. Hè? Om vele verschillende redenen. Aan de ene kant natuurlijk omdat het een... hij schrijft het boek in de jaren 60. Dus er zijn nog altijd allerlei vormen van onderdrukking. Zowel op mondiaal niveau. Hè? Als je het hebt over een koloniaal systeem. Maar ook binnen de Verenigde Staten zelf. Bijvoorbeeld als het gaat om segregatie, als het gaat om repressie van allerlei bewegingen of van allerlei verlangens.
Maar dan zou je alsnog kunnen zeggen toch van, dan moeten we gewoon voortgaan op die weg van inkapseling. Want uiteindelijk gaan we dan al die groepen die nu nog onderdrukking ervaren gewoon ook meenemen in de vaart en volkeren. En dit systeem werkt blijkbaar, want steeds meer mensen hebben naar die koelkast en die Cadillac, dus we zitten op de goede weg. Waarom is het toch iets principieel verkeerd aan die eendimensionaliteit?
Ja, ik denk dat Marcuse zegt in de eerste plaats dat er evengoed allerlei onderdrukking blijft bestaan. Bijvoorbeeld in de sfeer van werk ook. Hè. Hij heeft het over dat er allerlei, laten we zeggen, geestdodend industriële arbeid blijft in stand. Dus de situatie waar Marx al over schrijft in de 19e eeuw, die blijft voor een groot deel gecontinueerd als het gaat om industriële arbeid. Maar daarnaast gaat hij ook nog een stap verder. Marx die schreef natuurlijk over de vervreemding van de arbeid, of de vervreemding van de arbeider. Dus dat de arbeider zichzelf als het ware niet kan uitdrukken, niet kan herkennen in het arbeidsproces. En dat hij eigenlijk niet echt zichzelf is in de sfeer van het werk en pas zichzelf wordt als hij niet meer werkt. En Marcuse gaat eigenlijk nog één stapje verder, omdat hij zegt van ja, ook in de sfeer van de vrije tijd raakt de arbeider eigenlijk vervreemd. Want wat doe je in je vrije tijd? Nou ja, dan ga je naar de bioscoop of dan ga je, ga je op vakantie of wat dan ook. En wat Marcuse aanwijst is dat ook die dat plezier of die verlangens die we als het ware botvieren in de sfeer van de vrije tijd en van de ontspanning, dat die ook in toenemende mate vervreemd worden. In de zin van dat ze tot koopwaar gemaakt worden. Dat er een hele industrie opgetooid is om aan die verlangens te voldoen. En dus dat zelfs dat je verlangens niet meer echt van jou zijn. Hè. Dus daar volgt eigenlijk nog een extra laag van vervreemding bovenop de vervreemde arbeid die Marx al benoemde.
Want waarom zijn die verlangens niet meer van jou? Omdat die door het aanbod wat er eigenlijk is in de industrie daaromheen wordt gezegd, dit is het palet waarin je verlangens zitten.
Exact. Ja, eigenlijk het boek van Marcuse's collega's, Dialectiek van de Verlichting van Horkheimer en Adorno, die schreven over de cultuurindustrie. En op datzelfde spoor zie je inderdaad ook dat Marcuse schrijft hoe al onze verlangens inderdaad in een soort van mal gegoten worden. En die mal die wordt bepaald door een systeem dat gebaseerd is op winst. Hè. Dus je verlangens kun je allemaal botvieren, maar er moet uiteindelijk wel iets mee verdiend worden, om het zo maar te zeggen.
Ja. En is het zo dat dan wel dus die verlangens worden wel dus vervuld, maar sterft er een deel van de verlangens af dan, of zo zeg maar, of blijft er een soort onderhuidse wereld waarin we andere dingen willen die niet in het systeem passen? Of verdwijnen die verlangens omdat we niet meer kunnen indenken dat we het willen verlangen?
Dus of ze verdrukt worden?
Ja, of maar dan is het inderdaad een vorm van repressie. Of worden wij zo veranderd dat we niet anders meer kunnen willen?
Dat is ook, ja. Dat we alleen nog maar vla en koelkast
hebben. Dat ik gewoon in mijn hoofd dat als enige categorie nog heb.
Ja, ik denk dat daar een begrip uit eendimensionale mensen ook interessant is om te noemen. Dat is repressieve ontsublimering. En dat is eigenlijk een vrij paradoxaal begrip ook. Hè, zoals er wel meer begrippen uit Marcuse's werk op het eerste gezicht paradoxaal lijken. En het is een begrip wat gebaseerd is op het werk van Freud. Mm-hmm. Dus misschien moeten we dat even uitpakken. Omdat repressieve onsublimering, dat verwijst in de eerste plaats naar sublimering. En sublimering is dus een begrip van Freud, waarmee Freud eigenlijk wilde zeggen dat allerlei verlangens die we in de samenleving hebben, die moeten voortdurend onderdrukt worden. Want ik loop misschien over straat en dan wil ik eigenlijk het liefste met die persoon die ik voorbij zie lopen, daar wil ik eigenlijk het liefste mee naar bed. Maar dat mag natuurlijk niet, want dan wordt mijn vrouw boos of wat dan ook. En om die verlangens als het ware dan toch op een andere manier tot uitdrukking te brengen, zegt Freud, daardoor ontstaan eigenlijk allerlei vormen van cultuuruitingen. Dus daardoor ontstaat de poëzie. Hè? Dus in plaats van op die vrouw te springen, ga ik dan een mooi gedicht schrijven, zeg maar, of een schilderij maken. Ik zeg het een beetje.
Schrijf je een voorwoord bij
Ja. Nou ja, ik zeg het een beetje plat, maar dat is wel het idee van Freud natuurlijk, de hogere culturen, de kunsten eigenlijk een soort van kanalisering zijn van allerlei seksuele verlangens en behoeftes. En wat Marcuse, die heeft het dan over ontsublimering. En wat hij daarmee bedoelt is dat dat er eigenlijk bijna geen verlangens meer zijn in de hoogindustriële wereld, zoals hij dat dan noemt, die niet onmiddellijk beantwoord kunnen worden. Hè? Want je kan inderdaad naar die supermarkt lopen en alles waar je zin in hebt, dat kun je onmiddellijk tot je nemen. Hij heeft het er inderdaad over dat je dat er duizend artikelen te koop zijn, dat je aan allerlei seksuele verlangens ook kan beantwoorden. Dus er is eigenlijk weinig meer wat je niet op de weinig verlangen meer waar niet op de een of andere manier aan beantwoord kan worden. Maar juist dat heeft een soort van repressieve functie, paradoxaal genoeg. Omdat daardoor er in wezen ook niet meer dat niveau van sublimering, waar Freud het over heeft, bereikt wordt. Waarin je dus als het ware die verlangens ontstijgt en daarop reflecteert. En dus inderdaad daarmee ook kan reflecteren op de samenleving. En die verlangens die als het ware ook door de samenleving gegenereerd worden.
Ja. Je hebt gewoon een soort van eindeloze mogelijkheid in je verlangens te voorzien. Dus je hoeft er geen vorm meer aan te geven. Je hoeft geen gedichten meer te schrijven. Je kunt ze gewoon eindeloos uitleven, zou je kunnen zeggen. En daardoor ontstaat nieuwe vormen van onderdrukking.
Ja, ja, dat is... Ik moet daarbij ook denken aan iets wat... Wat Slavoj Žižek een keer heel mooi heeft geschreven. Die zegt van, tegenwoordig is iedereen zelfs in de trein in Fifty Shades of Grey aan het lezen en zo. Dus de meest perverse SM-seks en zo is volledig geaccepteerd. Dat wordt zelfs door je tante wordt dat allemaal gelezen. Maar juist dat is het probleem. Dat er niks meer subversief is. Hè? Dat er niks meer als het ware ondermijnend is. Omdat het volledig als het ware deel uit kan maken. Van zo'n consumptiesamenleving. Ook is ook een citaat van Žižek, maar dat zou even goed bij Marcuse kunnen passen. Dat eigenlijk de imperatief van vandaag is: je moet genieten. Hè? Je moet voortdurend genieten. Als je inderdaad niet aan het werk bent, dan moet je je vermaken. Dan moet je ontspannen. Dan moet je naar de bioscoop. Dan moet je lekker eten. Noem maar op. Maar dat is natuurlijk vooral ook weer een functie in dat productieapparaat. Ja. Hè? Dus consumptie wordt een functie van de productie, om het zo maar te zeggen.
Want dat wou ik inderdaad vragen van is het nou een probleem dat je die genotzucht aan zich zeg maar volledig kunt uitleven, of is het een probleem dat die genotzucht zeg maar een plek heeft gekregen in onze kapitalistische samenleving?
Dus dat laatste. Ja, dat laatste. Hè. Dus Marcuse is niet tegen genot. Hij is in veel opzichten is hij, zou je hem zelfs een soort hedonist kunnen noemen. Waar hij overigens ook over heeft ook een boek over de geschiedenis van het hedonisme geschreven. Maar het probleem voor hem is inderdaad vooral dat al onze genietingen, al onze verlangens deel uit zijn gaan maken van een marktsysteem. En dat ze daardoor juist. Dat we er daardoor juist van vervreemd zijn geraakt.
Maar zegt hij dan ook eigenlijk dat er ook misschien een veel rijkere schakering aan mogelijkheden is die eigenlijk verkleind worden of in een bepaalde richting gestuurd worden door het kapitalisme? Is dat dan wat die...
Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen, dat die keuze... Die lijkt eindeloos, maar het is uiteindelijk nog altijd wat er in die supermarkt...
Wat geld oplevert.
Ja, exact, ja.
En wat staat ermee op het spel? Je verliest een deel van het spectrum dus. En verlies je ook een subversieve kracht ten aanzien van de hele samenleving? Want dat is toch een beetje die eendimensionaliteit. Want er is één optie.
Ja.
Van die genietingen die telkens bevredigd worden en waar dus niks subversiefs meer eigenlijk in kan bestaan. Dat heeft als gevolg dat je ook de hele samenleving niet meer betwist.
Ja, precies. Ik had het inderdaad zo net over dat eendimensionale karakter van de samenleving. Dat dus voor dat één kant daarvan is die integratie van de arbeidersklasse in het kapitalisme. Dat daar dus niet meer twee klasses tegenover elkaar staan, maar dat we eigenlijk allemaal deel uitmaken van eenzelfde systeem, waarin we volgens Marcuse althans dan ook inzelfde mate eigenlijk allemaal onderdrukt worden. Of nou ja, misschien niet inzelfde mate, maar we worden in elk geval allemaal daarin onderdrukt. Een andere invulling van dat idee van de eendimensionale samenleving is precies wat je zegt, dat we ons niet eens meer een andere samenleving kunnen voorstellen. En dat is wel interessant, hè, dat Marcuse daarover schrijft in de jaren 60. Een paar jaar later kregen we natuurlijk Margaret Thatcher met haar beroemde uitspraak: There is no alternative. Tina Thatcher werd ze ook genoemd, van T-I-N-A. Maar dat zegt Marcuse dus eigenlijk ook al in de jaren 60. Dat idee van dat er geen alternatief mogelijk is. Dat er geen alternatief denkbaar is. Of je belandt bij wijze van spreken aan de andere kant van het ijzeren gordijn. Hè? Dus, daarvan had hij ook al gezegd dat dat niet een wenselijk alternatief zou zijn. En, maar inderdaad dat je zelfs maar je een andere samenleving kan voorstellen. Dat wordt er als het ware systematisch uitgeramd, zou je kunnen zeggen, door dat totalitaire systeem van het kapitalisme.
En schetst hij welke alternatieven er dan zouden kunnen zijn? Want hij ziet die achter het ijzeren gordijn optie als geen optie. Heeft hij dan zo, zeg maar, schetst hij een palet aan opties die er allemaal zouden zijn, maar waar we niet aan kunnen denken? Of zit hij zelf ook in een systeem waardoor hij niet kan denken aan een ander systeem?
Nee, dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem van niet alleen van Marcuse, maar ik denk van de marxistische traditie überhaupt, dat ze vaak heel scheutig zijn in hun kritiek op het systeem, maar vaak niet zo heel scheutig in wat er dan voor in de plaats moet komen. Je hebt die passage in Marx, waarin hij het over de klasseloze samenleving heeft, waarin je 's ochtends visser, 's middags jager en 's avonds kritieken schrijft. Of iets dergelijks. Dat is eigenlijk de enige regel die Marx daaraan aan wijdt. Dat doet hij trouwens ook wel bewust. Hè. Marx die wilde geen utopische voorstelling van een klasseloze samenleving maken. Omdat hij zei van ja, we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen inderdaad wat er aan gene zijde van die revolutie zou liggen. Dat is ook op dat moment moet dat als het ware ingevuld worden. En dat geldt ook wel een beetje voor Marcuse, dat hij vooral een negatieve filosofie heeft. Dat is ook een begrip wat hij wel bewust gebruikt. Hè. Een van zijn boeken heet ook negaties. Omdat in die negatie zelf zit volgens hem het utopische eigenlijk verborgen. Hè. Dus het afwijzen van het bestaande is een soort noodzakelijke voorwaarde, maar bevat eigenlijk ook in de kern al het utopisch denken. Dus dat je het bestaande afwijst op grond van het lijden en de onderdrukking die er deel van uitmaken. Zonder dat je daarmee ook direct verplicht bent om te zeggen van oh, zo en zo kan het beter. En dus in zowel het boek Eros en Beschaving als in De Eendimensionale Mens heeft hij het ook over wat hij noemt de grote weigering. Mm-hmm. En die grote weigering ziet hij dan vooral bij groepen mensen in een beetje in de marges van de samenleving. Dus in die tijd ging dat om mensen van kleur, werkloze mensen, ook kunstenaars, die eigenlijk, zoals hij zegt, weigeren het spel mee te spelen. En die zich in die zin onttrekken aan dat systeem. En die grote weigering, daarin ziet hij als het ware een soort van splinter van hoop. En dat was natuurlijk, het boek was gepubliceerd in 1964, dus dat was eigenlijk nog voorafgaand aan die studentenbewegingen, aan veel anticoloniale bewegingen, noem maar op.
Ja, dus hij had nog niet gezien dat het kon ontvlammen, zeg maar. En zo moest het hebben van een paar splintertjes die hij zag.
Ja, precies. Ja. En dat is iets, daarvan kun je zeggen, dat is een soort probleem van de Frankfurter Schule überhaupt, dat het subject van de geschiedenis ontbreekt. Het subject van de geschiedenis, dat is bij Hegel, is dat de absolute geest natuurlijk, die zich in het wereldhistorisch proces verwerkelijkt. Bij Marx heb je natuurlijk het proletariaat als subject van de geschiedenis. Dat is de soort van driving force van de vooruitgang die de revolutie veroorzaakt en daarmee vrijheid en gelijkheid en democratie een stukje dichterbij brengt. Maar op het moment dat proletariaat helemaal ingekapseld is, en dat was een probleem waar de Frankfurters eigenlijk al in de jaren 20 en 30 mee worstelden, wie is dan dat subject van de geschiedenis. Nee. En niet voor niks was het ook dat Adorno en Horkheimer over hun werk schreven als een vorm van flessenpost. Ze hadden eigenlijk geen adressant meer voor hun werk. En dat is iets, daarvan zie je dat ook in Marcuse, zie je hem daarmee worstelen, dat je eigenlijk kunt afvragen, voor wie schrijft hij dat boek eigenlijk? Hè? Als de samenleving zo onderdrukkend is, en als er eigenlijk geen beweging mogelijk is, waarom dan überhaupt dat boek schrijven? Juist in die marges van de samenleving, daar ziet hij dan als het ware niet een soort van volledig subject van de geschiedenis, want daarvoor is het te zwak. Maar dat zijn denk ik wel de soort van adressanten van het boek.
Ja. Dus maar en zeg maar over die weigeraars. Hè? Dus zegt hij daar iets over in de zin van, ik kan me voorstellen dat het ook wel een belangrijk verschil is tussen een kunstenaar die zegt van ja, ik heb gewoon een rijker palet aan sublimatievormen, zeg maar. Ik wil inderdaad gewoon niet mee in dit frame. En een werkloze die best wel mee had willen doen, maar ja, door het systeem buiten is geworpen, als het ware. Dat is toch wel een fundamenteel verschil, denk ik.
Die wil geen andere wereld, die wil graag gewoon meedoen.
Ja. Die wil ook koelkasten en Cadillacs. Maar die is gewoon door het systeem zelf buiten geworpen, omdat die niet overbodig is of iets dergelijks.
Ja. Daar besteedt hij niet heel veel aandacht aan. Sowieso die grote weigering. Het grappige is dat die term grote weigering, dat is best wel een bekende slogan geworden die aan Marcuse wordt verbonden. Terwijl hij daar maar op een paar plekken heel kort iets over zegt. Dus daar gaat hij niet heel erg diep op in hoe die grote weigering er dan exact uit moet zien. Maar ik ben het zeker met je eens dat die verschillende groepen die hij identificeert, dat die niet een soort van gezamenlijk klassebewustzijn of zoiets dergelijks hebben. En dat die misschien inderdaad om hele andere redenen dat systeem de rug toekeren.
Ja, maar zeg maar, ik vraag het omdat het wel, denk ik, heel fundamenteel is. Voor de vraag van, heel veel mensen willen, denk ik, dit systeem. Dat is denk ik het grote probleem. Waar hij in zijn kritiek mee zou moeten worstelen, denk ik, van wat is er intrinsiek niet goed aan koelkasten en Cadillacs willen? Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon willen hebben.
Nou, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, dat heel veel mensen dat willen hebben, maar de vraag is misschien wel van ook tegen welke prijs. En ik denk dat Marcuse zou zeggen van ja, het feit dat iedereen een Cadillac en een koelkast wil, dat zou ook kunnen zonder allerlei vormen van geestdodende arbeid. Dus mensen zouden in wezen veel minder kunnen en hoeven werken. Dan zouden ze nog altijd kunnen genieten en hun verlangens als de dingen kunnen kopen die aan hun verlangens zouden kunnen beantwoorden. Maar op dit moment is er nog altijd sprake van allerlei vormen van uitbuiting. Dus een van de dingen die misschien ook vandaag de dag weer opnieuw dat idee van Marcuse oppakken. Je hebt zo'n beweging die heet fully automated luxury communism. Dus vol automatisch luxe communisme. Mm-hmm. Die eigenlijk zeggen van ja, links wordt altijd geassocieerd met het opgeven vingertje van je mag dit niet, je mag dat niet. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen van nee, iedereen kan in luxe leven. Het probleem is vooral dat de welvaart die er bestaat zo ongelijk verdeeld is. Hè? Dus dat je aan de ene kant mensen hebt die niet, van gekkigheid niet weten wat ze met hun geld moeten en dan maar raketten naar Mars gaan schieten. Terwijl je aan de andere kant mensen aan de onderkant van de samenleving hebt die helemaal niks hebben. En terwijl in wezen er allerlei dat iedereen in welvaart en in luxe zou kunnen leven, zolang die welvaart maar eerlijker verdeeld wordt. Dat is denk ik vooral waar Marcuse op uit is.
Ja, en eigenlijk koop je dat ongemak wat er zou kunnen zijn af door iedereen maar goed net die Cadillac te geven. Dan sleep je maar in die Cadillac naar je irritante baantje, maar hou je dat systeem maar in gang.
Ja.
En dat alternatief kun je niet indenken en dus kom je niet bij zo'n
voor die automated luxury communism uit. Omdat je denkt, ja, ach, het draait nu. Ik heb nu een koelkast. Ik heb nu mijn Cadillac. Ik heb nu mijn telefoon.
Ja.
Dat is prima.
Ja, dus de staat van de technologie en van de industrie, zegt Marcuse, is eigenlijk dusdanig dat we allemaal veel minder zouden hoeven werken. En dat is natuurlijk niet alleen Marcuse die dat zei. Dat was al iemand als Keynes, die had het er al over van, ja, straks hoeven we nog maar 15 uur per week te werken. Wat gaan we met al die vrije tijd doen? Nou ja, dat is natuurlijk niet bewaarheid. We werken misschien nu nog meer dan ooit. Omdat er natuurlijk telkens weer nieuwe manieren ook worden gevonden om ons als het ware in te kapselen in het productieproces. En om telkens weer aan nieuwe verlangens ook te beantwoorden. Hè? Want als je die Cadillac en die koelkast hebt, dan wil je daarna elektrische fiets of een smartwatch of wat dan ook. En er worden ook telkens weer nieuwe verlangens en behoeftes gecreëerd, waardoor we weer harder moeten gaan rennen om die nieuwe dingen te kopen, als het ware.
Ja, en natuurlijk ook gewoon, wat denk ik dan onderschat wordt door zo iemand als Keynes, mensen willen ook werk omdat ze daar betekenis uit halen.
Ja.
Dus je ontleedt die identiteit aan. Dus dan wil je ook belangrijk werk doen en meer werken. En toch?
Ja, nou ja, als het inderdaad belangrijk werk is. En als het werk is waarin je jezelf waarin je jezelf kan uitdrukken. Dan ben ik dat met je eens. En ik denk dat Marcuse daar op zich ook geen problemen mee zou hebben. Hij ziet vooral inderdaad het soort van geestdodend werk waar mensen toch in zekere mate toe verplicht worden. Daar zit hij vooral een probleem. Hè? Omdat daar die vervreemding zit. En hij probeert dus eigenlijk ook te zoeken naar van, ja, op het moment dat we meer vrije tijd zouden hebben, dat betekent niet dat we allemaal een beetje in een hangmat gaan liggen of zo. Dan zouden we even goed nog een betekenisvol leven kunnen leiden. Maar dan zouden we zelf veel meer vrijheid als het ware hebben om die tijd te besteden. Dus daarin volgt hij eigenlijk ook in grote lijnen wat Marx zegt over het onderscheid tussen het rijk van de noodzakelijkheid en het rijk van de vrijheid. Dat hij zegt van, ja, Marx die zegt, het rijk van de vrijheid begint waar het rijk van de noodzakelijkheid ophoudt. Dus als je aan je levensbehoeftes hebt voldaan, dan kun je eigenlijk in vrijheid invullen hoe je je tijd wilt gaan besteden.
Heeft de noodzakelijkheidswereld eigenlijk alles ingenomen.
Ja, exact. Ja.
Hoe kijkt hij dan tegen geluk aan, zeg maar? Wat is dan, is er een soort eindpunt waar de mens wel een soort verlangens bevredigd heeft en gelukkig is, en dat het goede verlangens bevrediging is? Of moet je dus eigenlijk ook altijd een vorm van ontevredenheid houden, zoiets, om tot sublimering te komen, et cetera?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hij daar misschien het meest op ingaat in niet eendimensionale mens, maar in eros en beschaving. En daar reageert hij vooral op het essay van Freud, dat is Unbehagen in der Kultur. Omdat Freud in wezen daarin een tragisch verhaal vertelt. Van, ja, dat we altijd een mate van ongeluk met en in de beschaving zullen hebben. Simpelweg omdat we zullen moeten werken, zullen moeten blijven lijden. Omdat er schaarste is. Omdat we omdat natuurlijke hulpbronnen nou eenmaal schaars zijn, moeten we werken om de samenleving als het ware draaiende te houden. En kunnen we niet een soort situatie hebben waarin iedereen maar zijn lusten gaat botvieren. En dat noemt Freud dan, hè, dat we ons eigenlijk moeten conformeren aan wat hij dan het realiteitsprincipe noemt. Hè. We moeten het lustprincipe als het ware de rug toekeren en we moeten ons conformeren aan het realiteitsprincipe. Marcuse die zegt van, ja, dat die situatie die Freud schetst is eigenlijk vooral een historische situatie. Hè. Dus een situatie waarin er inderdaad sprake is van schaarste. Terwijl die schaarste eigenlijk juist in een technologische geavanceerde samenleving, een geïndustrialiseerde samenleving, is die schaarste eigenlijk vrijwel non-existent. Daardoor zouden we juist dat lustprincipe of de eros, zoals je het daar dan noemt, zouden we juist kunnen bevrijden. En zouden we juist onze verlangens en behoeftes de vrije loop kunnen laten, zou je kunnen zeggen. Dat betekent voor Marcuse overigens niet dat we in een soort van voortdurende orgie verwikkeld zouden moeten zijn of zo. Hij vult eros op een hele brede manier in, zou je kunnen zeggen. Dat juist ook het spelen. Hij heeft op een gegeven moment over hoe arbeid ook een vorm van spel zou kunnen zijn of zou kunnen worden. Maar dat wordt ons juist voortdurend onmogelijk gemaakt door nieuwe vormen van repressie. Hè. Dus hij heeft het daarover surplus repressie. Hè, waarbij juist die bevrijding van de eros eigenlijk telkens weer op zekere manier moet worden ingekapseld, noemde ik al, of gecontroleerd worden in een systeem van productie.
Ja, en dus zegt hij eigenlijk van de technologische situatie nu maakt dat we Freud schetst van schaarste niet meer nodig hebben. Maar we hebben onszelf alleen in die technologisch geavanceerde samenleving gekregen met een stelsel wat die verlangens uiteindelijk toch onderdrukt.
Ja, precies.
En zit daar nou nog een soort design achter, zeg maar? Van wie heeft dit bedacht? Want hoe zijn we in die situatie terechtgekomen, zeg maar? Want het,
ja, nee, dat is
wie wilde dit?
Nee, dat is een goede vraag, omdat er natuurlijk Het klinkt heel dikwijls een beetje complotachtig natuurlijk. Hè? Alsof er een soort groep hoge heren in een wolkenkrabber zit die dat allemaal hebben verzonnen om ons allemaal gaande te houden. Nee, dat zegt hij op een gegeven moment ook ergens expliciet dat niet is wat hij denkt, dat het niet een soort van vooraf verzonnen ontwerp is. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel belangen in het spel. En dat zijn vooral de belangen van het kapitaal. Hè. Dus het blijven werken en het blijven genieten om die productie in gang te houden, dat is natuurlijk vooral in het belang van voortdurende kapitaalaccumulatie. Ja.
Maar ook hier krijg je weer, en dat in mijn hoofd kom ik voortdurend op dat punt terug, van ja, het blijft ook in stand, denk ik, omdat er heel erg het idee is van mensen, ik zou ooit zelf ook belangrijk kunnen zijn in het systeem, ik zou ooit manager kunnen worden of directeur of een eigen bedrijf of een eigen webshop. Ja. Ik kan heel goed meedoen aan het systeem, ja. Dus ik heb geen enkel belang om het systeem aan zich af te wijzen.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel prima, zeg maar.
Ja. Ook. Nee, dat is denk ik een goede opmerking. Kijk, daarin zit natuurlijk ook een beetje iets van de marxistische traditie van nadenken over vals bewustzijn. Dus dat die persoon die kan wel zeggen van ja, mijn grootste droom is om een start-up en een app te ontwikkelen en net zo rijk als Elon Musk te worden of wat dan ook. En Marcuse die zegt dan van ja, maar op maatschappelijk niveau moeten we onderscheid maken tussen ware behoeftes en valse behoeftes. En hij zegt daar, hij plaatst daar direct een kanttekening bij van hè, wie moet dat maken? Wie moet dat onderscheid maken? Dus hij schrikt daar bijna direct ook voor terug van hè, het is niet aan de filosoof om te zeggen van deze behoefte is waar en deze behoefte is vals. Maar hij zegt in elk geval dat onderscheid bestaat en dat dus heel veel behoeftes die we hebben ons waarschijnlijk opgedrongen zijn door dat systeem van productie en consumptie. En hij zegt uiteindelijk is het alleen het individu zelf dat een onderscheid kan maken tussen valse behoeftes en ware behoeftes. Maar dat onderscheid kan hij eigenlijk alleen maken in een situatie van vrijheid. En daar zitten we niet in. Hè? Dus het is een soort van zelfondermijning. We missen daarin eigenlijk ook het bewustzijn om voldoende te kunnen reflecteren op het onderscheid tussen ware en valse behoeftes.
Ja.
Maar is het dan toch ook niet een zwaktebod dat ook Marx bijvoorbeeld en ook Marcuse niet dan wel een utopie heeft? Van waaruit je dus wel een criterium kunt aanleggen van ja, maar dit is een ware behoefte en dit is een valse behoefte.
Ja, of op zijn minst mensen dus kietelt van precies. Waar je nu in zit, kan anders. Precies. Er is een alternatief.
Precies, ja.
In plaats van dat. No.
Ja. Of dat een zwaktebod is, dat weet ik niet. Ik denk waar ze zowel Marx als inderdaad ook Marcuse, waar ze in elk geval wel heel goed in zijn, is je echt als het ware doordringen van de irrationaliteit van het systeem zoals dat nu bestaat. Marcuse die schreef natuurlijk in de periode van de Koude Oorlog. Met de twee grote machtsblokken tegenover elkaar. Met de voortdurende dreiging van nucleaire oorlog. Met koloniale onderdrukking en noem maar op. En dus daar wijst hij heel sterk op van dat eigenlijk het systeem zoals dat is, ook al is het volledig rationeel. Zit het volledig rationeel in elkaar, in de interne logica daarvan, dat het eigenlijk een volstrekt irrationele uitkomst heeft. Volstrekt irrationele situatie. Een aardig voorbeeld daarvan, wat hij in Eendimensionale Mens ook noemt, is dat hij op een gegeven moment het heeft over een advertentie voor een luxury fallout shelter. Dus een luxe schuilkelder voor als de nucleaire apocalypse uitbreekt. Helemaal voorzien met vloerbedekking en een televisie en met Scrabble.
Als er een nucleaire holocaust komt, dat je dan in ieder geval lekker nog wat te zien hebt.
Ja, maar, precies. Ja. En binnen dat systeem en binnen die wereld is dat in wezen volstrekt rationeel. Hè? Want inderdaad, als dan toch de bom valt, dan wil je er wel lekker bij zitten. Maar als je er met een afstandje naar kijkt, dan zie je dat het eigenlijk volstrekt irrationeel is. En dat zelfs de nucleaire ondergang wordt nog gemarket. Ja. Daar wordt zelfs nog een koopwa van gemaakt, wat met alle advertenties en alles eromheen.
Ja, en hij ontmaskert zeg maar dat, en dat moet de angel zijn om toch te denken, we moeten iets anders willen.
Ja,
ja, doordat hij die irrationaliteit laat zien. Ja.
Ja.
Is dan nog, je zegt, het boek verschijnt in 64, is er dan in 68 komt die beweging op, ziet hij dat als een toch een inlossing van een weigering? Dat die studentenrevolte komt, zegt hij van, ah ja, dit is inderdaad het antwoord op de vraag. Of
zijn zij grote weigeraars, bedoel je?
Ja, zijn dat goede grote weigeraars? En gaat het dan van een splintertje naar een totaalweging? Of is het op een ironische manier ook weer in te kapselen en sust het daar ook weer mee weg?
Ja, nou ja, ik denk beide. Ik denk dat hij was dus, zoals ik al eerder zei, meer dan Adorno en Horkheimer. Was hij positief over die studentenbewegingen? En niet alleen over de studentenbeweging, maar bijvoorbeeld ook over de civil rights beweging. Wel interessant te vermelden is dat Angela Davis, die deel uitmaakte van de Black Panther beweging. En eigenlijk tot op de dag van vandaag een bekende en belangrijke activist is in Black Lives Matter bijvoorbeeld. Dat was een student van Marcuse. Dus hij zag daarin absoluut hoop. Maar net wat je zegt, hè, de mate waarin het ook weer ingekapseld kan worden, ook daar zag hij wel gevaren en risico's. Hè. Dus als het bijvoorbeeld gaat over wat ik eerder noemde, die bevrijding van de eros. In de jaren 60 had je natuurlijk ook de seksuele bevrijding. Vrije seks en noem maar op. Dus ook daar werd Marcuse als een soort van profeet voor de seksuele emancipatie en noem maar op. Werd hij op het schild gehezen. Ooit kreeg hij nog een keer zoals het verzoek van Playboy om geïnterviewd te worden. Hij zei toen overigens van ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik ook de centerfold zijn. Dus dat is toen niet doorgegaan. Maar goed, daar zag hij dus aan de ene kant hoop, hè, seksuele bevrijding, de bevrijding van de eros. Maar hij zag daar ook wel weer heel snel hoe dat ook weer ingekapseld kon worden. En hij maakte dan op een gegeven moment een mooi onderscheid tussen seksuele bevrijding liberation in het Engels dan, en liberalization. En die laatste is eigenlijk dus hoe seks ook weer een markt wordt. Ja. En dat zie je natuurlijk, zag je natuurlijk in de nasleep van de jaren 60, zag je dat heel sterk, inderdaad, met iets als Playboy magazine en de porno-industrie. Tot aan hoe je struikelt in iedere binnenstad over de seksspeeltjes, winkels en wat niet. Dus alles kan ook weer een markt worden. En voor
Second Love platform.
Ja, precies.
Ook zo ver is een verdienmodel. Ja.
Is er daarmee dus, als we kijken naar Naye, die zegt Angela Davis noem je net, zijn er hedendaagse opvolgers van Marcuse die het nou, telkens nog naar het heden blijven vertalen? Die dus, bedoel, wij hebben nu wat actuele voorbeelden, maar die daar ook nou telkens die actualiseringsslag blijven maken?
Ja, ik denk juist omdat Marcuse zo'n bijna cultfiguur was in de jaren 60 en 70, dat hij na zijn dood ook vrij gauw uit de mode raakte. En dat hij meer nog dan collega's als Adorno en Benjamin, dat hij niet heel erg vervolgens weer opgepakt is door andere denkers die zich direct door hem hebben laten inspireren. Eigenlijk bijna eerder in tegendeel, dat je natuurlijk met name in Frankrijk zie je een soort van tegenbeweging tegen het Freudo-Marxisme bij mensen als Foucault en Deleuze, die zeggen van ja, het hele idee van repressie als fundament voor het denken over de samenleving is eigenlijk verkeerd. En Foucault die natuurlijk zegt van ja, macht is niet alleen iets wat onderdrukt, maar ook iets wat schept, hè, wat een bepaalde vorm van subject schept. Dus daarin wordt eigenlijk dat denken van figuren als Marcuse en Fromm wordt eigenlijk, daar wordt eigenlijk afscheid van genomen in dat denken van Foucault, Deleuze, poststructuralisme. Dus ik denk juist eigenlijk in de laatste jaren dat Marcuse weer opnieuw opgepakt wordt. Iemand als Mark Fisher bijvoorbeeld, een Britse filosoof, die een aantal ook hele populaire boekjes heeft geschreven. Onder andere, ik zeg boekjes, dat klinkt een beetje denigreren, maar het zijn vaak dunne boekjes.
Ja, het is niet inhoudelijke
absoluut boekjes. Niet. Maar, nee, maar Mark Fisher, die heb ik heel hoog zitten. Dat is denk ik een hele interessante figuur. Die heeft een boek geschreven getiteld Capitalist Realism. Dat eigenlijk heel erg lijkt op wat Marcuse in Eendimensionale Mens al zegt. Hè? Dus dat we onszelf niet eens meer een alternatief kunnen voorstellen. En dat kapitalistisch realisme, zoals Fisher dat noemt, dat is inderdaad het realisme van dat je een beetje realistisch moet zijn. Hè? Dus iedereen die denkt van, hey, kunnen we niet dat iedereen gewoon een woning heeft of zo? Of dat iedereen, dat er geen dakloosheid of werkloosheid. Ja, maar je moet wel een beetje realistisch zijn.
Dat hoort er nu eenmaal bij of zoiets.
Ja. Exact, ja, zo is het nu eenmaal. Dat is eigenlijk het kapitalistisch realisme waar Fisher het over heeft. En Fisher die is inderdaad ook beïnvloed onder andere door het werk van Marcuse, waar hij ook in zijn laatste werken aan refereert. En dus je hebt Mark Fisher, je hebt Angela Davis, die ik al noemde, die vooral ook vanuit een praktijk van activisme door Marcuse is geïnspireerd. En dan zijn er ook nog wel een aantal filosofen die met Marcuse aan de slag zijn geweest, vooral rond zijn begrip van tolerantie. Dat begrip hebben we nog niet genoemd, maar Marcuse heeft het ook over repressieve tolerantie. Alweer zo'n lekker paradoxaal begrip, hè, waarmee die eigenlijk bedoelt van ja, er zijn allerlei tegenstemmen in de samenleving die worden als het ware wel toegestaan, maar die zijn eigenlijk meer tekenend voor hoe krachtig dat systeem zelf is. Hè. Die hebben toch niks te betekenen, dus je kan daar tolerant tegenover zijn.
Omdat ze insignificant zijn in deze systeem.
Ja, exact. En door ze dan een beetje te laten roepen, zeg maar, dat heeft juist eerder een soort van onderdrukkende werking, die tolerantie. En daar zijn bijvoorbeeld een filosoof als Wendy Brown en de Duitse filosoof Rainer Forst, die hebben ook over tolerantie geschreven. En die grijpen daar ook weer terug op Marcuse. Die ze daarin trouwens ook even goed bekritiseren, maar daar maken ze gebruik van zijn werk.
Ja, mooi. Dankjewel Thijs, volgens mij ontzettend interessant over verhaal over Herbert Marcuse. We begonnen met De Eendimensionale Mens. Een van de vele filosofische boeken die gekocht wordt, maar niet per se heel veel gelezen werd. 300.000 exemplaren was echt een bestseller. En Marcuse werd ook wel een beetje soort de goeroe van de studentenbeweging in de jaren 60. En dat leidde ook een interessant conflict met Theodor Adorno, die uiteindelijk de politie belt als de universiteit bezet wordt. Nou, dat leidt tot een discussie tussen Marcuse en Adorno, die daar echt heel verschillend naar kijken. Wel blijven zij samen verbonden. Maar Marcuse wordt daarmee dus ook echt een soort goeroe van die beweging. Terwijl dat op een gekke manier is, omdat in dat boek De Eendimensionale Mens Marcuse juist schetst hoe er eigenlijk geen ruimte is voor protest. Daar gaat dat boek eigenlijk over. Er is een totalitaire samenleving waarin geen vrijheid is, waar geen vrijheid is voor protest. Er is alleen een schijnvrijheid die wij in het Westen kennen. We noemden het de keuzevrijheid om uit allerlei soorten vla te kiezen, maar je kunt niet daadwerkelijk vrij kiezen voor een heel andere wereld of een hele andere samenleving. Marcuse heeft voordat dat boek De Eendimensionale Mens verschijnt in 1964... al eerder een hele kritische bespreking van het Sovjet-Marxisme gedaan. Daarin die zegt het is inderdaad een totalitair regime geworden. Maar ook, zegt hij dus vervolgens, in het Vrije Westen zijn we ook op een bepaalde manier totalitair. Niet in de vorm van terreur, maar doordat repressie in de vorm van inkapseling. Wat is die inkapseling? Wat hij zegt is van er is een arbeidsklasse, een arbeidersklasse die tegenover de bourgeoisie staat. En wat in ons hedendaagse systeem goed gelukt is, is dat die arbeidersklasse eigenlijk ingekapseld is in het systeem. Die klassenstrijd, die de locomotief is van de geschiedenis bij Marx, wordt zo geneutraliseerd. Arbeiders krijgen een koelkast en een Cadillac en dus wordt eigenlijk de behoefte aan een andere wereld weggenomen. Er wordt een soort klein beetje gegeven, een soort brood en spelen, waardoor de mensen tevreden zijn en dus ook niet meer de behoefte hebben en de wil hebben om een daadwerkelijk andere maatschappij voor te staan. Er is nog steeds vormen van allerlei onderdrukking, koloniaal, segregatie, repressie. Werk is nog steeds geestdodend. En eigenlijk zijn we nog een stap verder gekomen dan de situatie die Marx schetste. Want waar we bij Marx vervreemd zijn van de arbeid, maar we gelukkig nog een soort vrijheid hebben als we niet werken, zegt Marcuse, we zijn eigenlijk nog een stap verder gekomen. Want niet alleen meer van het werk zijn we vervreemd, maar ook van onze vrije tijd. Want die hele inkapseling gaat ook over de inkapseling van al het vrije tijdsdomein. Plezier en ontspanning wordt het ook tot koopwaar. Dat is ook een industrie. En daarmee zijn jouw verlangens ook niet meer van jou. Jouw verlangens moeten in de mal passen van de kapitalistische samenleving. En eigenlijk wordt jou verteld dat je vooral moet verlangen naar soorten vlades. Wat doet die repressie? Die leidt tot een repressieve onsublimering. Dat is een begrip wat Marcuse vandaan haalt bij Freud. Of in ieder geval die komt met het concept sublimering. Er zijn verlangens die we hebben. Die onderdrukken we en vervolgens om daar toch een soort uiting aan te geven, gaan we dat in cultuur uiten, bijvoorbeeld poëzie. Kunst dus als kanalisering van onderdrukte verlangens. Marcuse zegt in de samenleving van zijn tijd, er zijn eigenlijk geen verlangens meer die niet direct beantwoord kunnen worden. Je kunt alles bestellen, je kunt alles kopen wat je wil. Maar paradoxaal genoeg is dat dus alsnog repressief, omdat we daarmee ook het verlangen naar verandering doden. Er is dus geen enkele behoefte meer tot sublimering, er is alleen maar een onsublimering. En Thijs haalde daarbij Zizek aan. Die zei van ja, je kunt inmiddels 50 Shades of Grey prima zonder rode koontjes in de trein lezen. En je tante heeft het ook liggen. En die 50 Shades of Grey is dus niet meer subversief. Maar is eigenlijk een heel normaal onderdeel geworden. Is gewoon opgeslokt in het hele consumptieindustrie die er is. En het hele imperatief wat ons wordt opgelegd als burger is naar het vermaakje. En dat vermaken is dus de hele tijd vermarkt. Marcuse is helemaal niet anti-genot. Sterker nog, hij heeft ook een boek over de geschiedenis van het hedonisme. Maar hij zegt dus meer, al die genietingen zijn allemaal in dat marktsysteem gestopt. En mede daardoor hebben we dus nu geen mogelijkheid meer om ons een andere samenleving voor te stellen. Tina Thatcher ging het over There is no alternative. En hij zegt, we kunnen eigenlijk gewoon, doordat we opgeslokt zitten, ingekapseld zitten in het systeem, is er geen enkele motor en angel tot verandering meer. Die kritiek is heel scherp. Schetst hij nou ook echt een alternatief? Noemt hij een alternatief wat er kan zijn? Nee. Negatie, belangrijke term bij Marcuse. Daarin zit wel op een bepaalde manier dat utopische besloten in de negatie zelf. Het nee zeggen tegen de situatie die nu is. En in het boek Eros en Beschaving noemt hij dat dan de grote weigering. Komt kort voorbij, maar is een belangrijke term geworden in zijn denken. En die grote weigering, dat nee zeggen tegen de samenleving die er is, dat zie je in de marge terug. Dat zijn mensen van kleur, dat zijn werklozen, dat zijn kunstenaars. Daarin zit Marcuse wel een soort splintertjes van hoop van mensen die weigeren om mee te spelen eigenlijk in het hele spel. Daarin kwam een beetje de vraag naar voren van aan wie richt Marcuse dit boek nou? Is dat inderdaad nou op die mensen in de marge? Ja, dat zou je misschien het beste kunnen zeggen. Er is zoals gezegd een soort flessenpost is het, want eigenlijk wat je dus zegt bij Marcuse is dat het subject van de geschiedenis ontbreekt. Bij Marx was het nog het proletariaat. Bij de Frankfurter Schule is dat hele proletariaat ingekapseld. En dus is er eigenlijk niemand meer aan wie je deze prikkelende boodschap kan geven. Maar goed, in de marge zijn dus wel mensen die je misschien als adressant kan zien. En vervolgens kwamen we meermaals terug op die vraag van ja, waarom is nou die hele eendimensionale wereld zo verkeerd? Die Cadillac en koelkast, dus het kan toch ook gewoon een fantastische wereld zijn? Waarom willen we dat niet hebben? Is het nou allemaal zoveel minder? Nou, er is dus net echt die onderdrukking. Mensen werken nog steeds te veel. En de vraag is eigenlijk, bij welke prijs betalen we voor die wereld? En alternatieven die je kunt indenken, zou je kunnen zeggen, ja, we kunnen bijvoorbeeld veel minder werken en de welvaart veel eerlijker verdelen, waardoor we veel meer het rijk van de vrijheid hebben. En dat rijk van de noodzakelijkheid, dat overvloeit nu alles. En dus is het rijk van de vrijheid eigenlijk nagenoeg afwezig. Termen die bij Marx vandaan komen, maar goed schetsen van hoe de hele economie ons zo dat hele leven doordezemt. Wat is dan volgens Marcuse wel een gelukkig mens? Nou, daar begint hij bij Freud ook weer. Hij zegt, ja, de mens is, Freud zegt, de mens is tragisch. Lijden is er, want er is schaarste. Het realiteitsprincipe van Freud. En Marcuse zegt, nou, dat is een historisch correcte opmerking van Freud in zijn tijd. Maar vandaag de dag, door de technologisch hoogwaardige samenleving die we hebben, is schaarste helemaal niet nodig. We kunnen onze verlangens de vrije loop laten. En verlangens noemt hij dan daarbij eros, zoals we hoorden, wat heel breed moet worden gezien. Het gaat ook over spelen en arbeid als een vorm van spel. Alleen toch komt er telkens weer een repressie overheen. Dus we kunnen die verlangens de vrije loop laten, maar ook die worden telkens dus weer ingekapseld. We kwamen tot slot bij de vraag, wie wil nou deze situatie? Het is niet een bepaald complot of zo wat er is van boze mannen die dit allemaal hebben bedacht. Het systeem werkt zo en de belangen van het kapitaal werken wel in de hand dat deze situatie in stand gehouden wordt. En waarom willen wij zelf dit als onderdeel van dit systeem? Ja, omdat er een verschil bestaat tussen ware en valse behoeftes. Marcuse gaat er zelf niet in om daar een onderscheid in te maken. Maar hij zegt dus wel, ja, je kunt wel een soort verschil maken tussen wat je nou daadwerkelijk goede verlangens zijn en valse verlangens. Zou hij niet gewoon een alternatief moeten schetsen, toch die utopie moeten neerzetten, zodat we geprikkeld worden om uit ons denken te stappen? Hij zegt, nou nee, het moet dus vooral gaan over het aantonen van de irrationaliteit van de samenleving. De samenleving lijkt rationeel te opereren, maar ja, is uiteindelijk irrationeel. Met als voorbeeld de reclame voor een luxe schuilkelder. Dus zelfs een nucleair einde van de wereld wordt nog vermarkt en nog als een product verkocht. Heeft dan de studentenbeweging of hebben de civil rights movements eigenlijk een beetje laten zien dat je wel uit dat systeem kan breken? Ten dele. Angela Davis noemde Thijs als een belangrijke leerling van Marcuse. Die heeft laten zien natuurlijk dat er daadwerkelijk veranderingen in te brengen zijn. En tegelijkertijd zie je dat ook daarin telkens weer het risico is dat er geen inkapseling plaatsvindt. Bijvoorbeeld de bevrijding van de eros. Dat ook dan uiteindelijk gewoon de vrije seksuele moraal naar via Fifty Shades of Grey of Second Love uiteindelijk gewoon tot ook weer een productiegoed wordt wat je kan verkopen en kopen en wat je gewoon vermarkt de wereld in. Wie zien we dan als hedendaagse volgers van Marcuse? Angela Davis noemden we Mark Fisher met kapitalistisch realisme. Geeft eigenlijk ook een soort update van het denken van Marcuse. En ook het repressieve tolerantiebegrip krijgt wel veel aandacht. Marcuse een beetje een cultfiguur in de jaren 60. Daardoor daarna wat uit de mode geraakt. Maar vandaag de dag er steeds meer terug. Recent is verschenen die nieuwe uitgave van De Eendimensionale Mens. Sterke aanrader bij deze. En voor nu heel hartelijk dank aan jou Thijs. En dank aan jou Kees.
Graag gedaan.
En natuurlijk graag heel erg dank ook aan jou als luisteraar. Deel deze aflevering vooral voor mensen die het ook moeten horen. En heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que